Dag meester Lex. Onze enige hoop en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit de 132e psalm. Psalm 132. En daarvan het negende vers, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd, hier sprak hij. Die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En ook vers 10, zal Sion zal der armen spijs. Hier zegenen op de ruimste wijs. Vers 9 en 10 van Psalm 132. Gemeente, doen we ook vanavond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit de 115e psalm en daarvan het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof, Hij onze God. Hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Psalm 115, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Hier spreken dan met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten dat de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avondgemeente vindt u in het boek Deuteronomium. En daarvan het vierde hoofdstuk en we lezen dan vanaf vers 14 tot en met vers 31. Deuteronomium 4 vanaf vers 14 tot en met vers 31. En daar lezen we dan Gods heilig en onfeilbaar getuigenis daar aldus. Ook gebood mij de Heere terzelver tijd dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak, opdat gij u niet verderft en maak u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enig gevleugeld vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels ganse Heer, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en hen dient, dewelke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen, en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat ge hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het de deze dagen is. Ook vertoornde zich de Heere over mij om uw lieder woorden. En hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heer uw God u ter erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan. Maar gij zult erover gaan en dat zelf een goede land erven. Wacht u dat gij het verbond des Heer uw Gods, hetwelk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heer uw God is een verterend vuur, een ijverig God. Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen des Heer uw Gods, om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen uw lieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naartoe trekt, om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder de volken. En gij zult een klein volkste in getal overblijven onder de heidenen, waar de Heere u heen en leiden zal. En al daar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog eten, nog rieken. En dan zult gij vandaar den Heere uw God zoeken en vinden, als gij hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En u zal het verbond uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze avond. Zoeken we u met elkaar Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere, wanneer wij dan in het gebed tot u naderen, aan de avond van deze dag, wanneer wij hier als gemeente samen mogen zijn in uw huis en een ander deel van de gemeente thuis met ons verbonden is, geef ons dan een diep besef daarvan wie gij zijt. Heere, gij zijt die grote God, gij zijt die almachtige God, die eeuwige God. En gij die niet te vergelijken zijt met wat en wie dan ook op deze aarde. En als wij daar iets van gaan beseffen, dat gij zo zijt, Heere, die God die zo groot zijt, dan gaan wij ook beseffen dat wij mensen zo ontzaglijk klein zijn. Wij denken wel dat het niet zo is. En we kunnen soms een grote mond opzetten. En we kunnen soms ook groot van onszelf denken. En denken dat wij grote daden doen, maar het is het niet. Integendeel, in vergelijking tot u is het eigenlijk niets. En daar komen we toch in deze dagen wel bijzonder achter. Want nu al een hele tijd wordt ons land en ons werelddeel, ja eigenlijk heel deze wereld getroffen door die pandemie, de coronapandemie. Maar wij met al ons kennen en kunnen, wij kunnen het geen halt toeroepen. Dat denken we wel, dat wordt ook wel gezegd. Maar het blijkt dat het niet kan en juist ook in onze tijd merken we weer dat het aantal besmettingen onrustbarend stijgt. En niet alleen daarin zien we onze kleinheid, dat wij daaraan niets kunnen doen met al onze kennis en kunde. Maar we zien het ook in dat wat in de afgelopen dagen is gebeurd, die grote wateroverlast in Limburg en in delen van Duitsland en België. Waardoor mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt, waar ook mensen door hun leven zijn kwijtgeraakt. En hun bezitting, en als ze nog in leven mogen zijn, weg zijn. O Heer, en dan zien we dat wij eigenlijk zo ontzaglijk klein zijn. En dan is dat nog maar die watervloed. Maar wie zijt gij, Heere? Te vergelijken met die watervloed zijt gij oneindig veel groter. En daarom bidden we van u, Heere, wilt gij geven dat wij de plaats mogen leren innemen die ons past tegenover u. Want dan zegt gij het, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dat is een mens die geen grote gedachten meer heeft van zichzelf. Integendeel, die alleen maar zichzelf voor uw heilig aangezicht kan veroordelen. En kan zeggen, wee mij dat ik zo tegen God gezondigd heb. Maar dat gij nou juist naar zulke mensen omziet, Heere, ja, daarin blijkt ook uw grootheid. De grootheid van uw welbehagen, de grootheid van uw liefde. Want wie had dat ooit kunnen uitdenken? Dat waar wij als mensen u de rug hebben toegekeerd. En dat nog telkens weer laten blijken in alles wat wij doen en in alles wat wij laten. Dat gij voor zulke mensen die vanuit zichzelf geen weg hebben naar u terug, toch een weg baant. En dat gij dat doet, Heere. Met uw lieve Zoon te schenken, de Heer Jezus Christus. En daarom, Heere, als we ergens zien de grootheid van u, de grootheid van uw liefde, dan is dat wel in de gave van uw enig lief kind, de Heer Jezus Christus. En Heere, geef dat wij daaronder verbroken mogen worden. Dat gij zo naar ons vraagt in uw Zoon. En naar ons zoekt in uw Zoon. En dan is het wel eens waar, Heere, dat u bent gevonden van degene die naar u niet vraagde. En ook bent gevonden van degene die naar u niet zochten. Maar Heere, u wilt toch, en daartoe laat u ook de verkondiging van uw woord uitgaan, ook deze avond weer. U wilt toch dat wij naar u zouden vragen. En u wilt toch dat wij naar u zouden zoeken. Want Heere, niet voor niets zegt het in uw woord, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En waar zouden u dan zoeken? En niet in deze wereld, niet in wat deze wereld biedt, maar in uw woord, Heere, daar zijt gij. En daar openbaart gij u als die God vol van genade en vol van waarheid in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Midden van u wees dan zo met ons, Heere, ook deze avond. Wilt gij zijn met ons zoals we hier in de kerk zijn, met degenen die met ons verbonden zijn, zegen ook hen. En dan valt het niet altijd mee om met een gezinnetje de aandacht erbij te houden. Maar Heere, wilt u maar de gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Willen van u, Heere, wilt u zijn met al diegenen die een geliefde moesten missen door die natuurrampen in Limburg en België en Duitsland. Gedenk ze, Heere, als nabestaanden. En wees ook met degene die hun huis zagen verdwijnen in de woestkolkende golven en daarmee alles wat hun lief en dierbaar was vaak. O Heere, wat is dat moeilijk om zo'n weg te moeten gaan. En toch, Heere, geef dat wij, ook al vinden wij dat misschien vreemd, want het past niet zo bij ons vlees, ook niet bij ons vrome vlees, dat gij toch door deze dingen tot ons spreekt. En dat gij door deze dingen, zowel door de corona als door al die andere dingen, tot ons zegt. O mensenkind, bedenk toch. Bedenk toch wat tot je vrede dient. Heren, en dan moeten we het erkennen. En dan zijn wij geen haar beter dan die mensen die nooit in een kerk komen en die uw naam alleen maar kennen in de vorm van een vloek. Dan moeten we erkennen, Heere, dat wij zo makkelijk onszelf zijn gebleven onder al die roepstemmen van uw entwege. En Heere, dan zou het recht zijn als u zegt, nou hebben ze naar mijn lieflijke nodigingen niet gehoord. En nou hebben ze naar mijn bestraffingen niet gehoord. Ik maak er een einde aan. Heere, dan zouden we moeten zeggen, het is recht. Want gij zijt recht in al uw weg en werk.
Maar Heere, wij bidden van u, te midden van de toren, gedenk nog des ontfermens, wees ons nog daarbij. En wil nog, Heere, geven dat in deze gemeente kinderen, jongeren, ouderen, gebracht worden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En wil dat geven, Heere, in al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Ja, wil dat geven in ons land, Heere. Zo rijk gezegend in het verleden, zo ver bij u vandaan gegaan. En waar van alles en nog wat wordt beraadslaagd om maar haaks te staan op wat gij zegt in uw woord. Toch, Heere, gij hebt maar één woord nodig. Wil dan dat woord van uw genade, van uw ontferming nog spreken. Opdat, Heere, waar we zien dat een geslacht opgroeit, dat van u en van uw woord en van uw dienst en van het leven met u niet weet, toch de open ogen open zouden mogen gaan en dat ze zouden mogen zien dat wat het waarachtige leven is, dat dat is dat, dat leven met u, dat leven uit u. Gedenk ze ons dan, Heer, help ons deze avond in spreken, in het luisteren. Wees met het bestuur, Heere. Zegen de mannenbroeders. Wees ze nabij, help ze bij het werk dat ze mogen doen in dit deel van uw wijngaard. Wil ook zijn met de mentor van deze evangelisatie. Geef ook hem uw nabijheid en uw zegen. Gedenk, Heere, ons land, ons volk, ons vorstenhuis. Heere, ontferm u naar uw grote barmhartigheid. Maak het wel met de koster, maak het wel met de organist, geef wat ze nodig hebben bij hun taak in de eredienst. En laat zo deze dienst mogen zijn tot grootmaking van uw naam en tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk om Jezus wille. Amen. Ik heb een paar afkondigingen voor u. De diensten van zondag 25 juli, Deo van Lente, om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal en om 6:30 dominee H. Rozenboom uit Kesteren. En dan wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor kerkomroep en de tweede collecte is voor de evangelisatie. En deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Deze beide collecten van harte bij u en bij jou aanbevolen, de Heer zegen u en jou gaven. En wij gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 106e psalm. En daarvan het 20e vers. Men zag hen zelfs door drift verblind, hun dierbaar kroost hoe teer bemind, den duivelen ten offer brengen. Het 21e, die onnatuurlijk offerand, die bloedschuld bracht een smet op het land. En het 22e, dit alles spoorde God tot wraak, zijn volk, zijn erf, zijn hoogst vermaak werd nu een gruwel in zijn ogen. Psalm 106, vers 20, 21 en 22. De stof voor de prediking van deze avond, gemeente, vindt u in het leerboek van de kerk, de Heidelberger Catechismus. En aan de orde van behandeling is in uw midden de 35e zondagsafdeling. Dat zijn de vragen en antwoorden 96, 97 en 98. En dan wordt gevraagd in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? En dan luidt het beleidende antwoord, dat wij God in geen alleen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? En luidt het antwoord, God kan en mag in geen alleen wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerk als boeken der leken niet mogen dulden? Luidt het antwoord nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Terwijlke zijn christenen niet door stomme beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover de Heidelberger Catechismus. En ik zet dat als thema boven de prediking van vanavond. Hoe God te dienen. Hoe God te dienen. Gemeente, gij zult. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Zo begint dat tweede van de 10 geboden die de Heere aan Israël en ook aan ons heeft gegeven. En wanneer je nou oppervlakkig dat gebod zou lezen en er wat over na zou denken, dan lijkt het er een klein beetje op dat het hier gaat om een verbod. Een verbod om alles af te beelden, wat dan ook. He, om mensen af te beelden, om dieren af te beelden, om planten af te beelden, om bomen af te beelden. Dus, dat het hier misschien zou gaan, daar lijkt het een beetje op, om dat je niet zou beelden zou maken, beeldhouwkunst dus. En dat je ook geen schilderijen zou maken, dus schilderkunst, dat hier wordt verboden. En moet ik eerlijk zeggen, zo is het soms wel eens gezien. Ik denk aan de islam, u bent misschien wel, misschien ook niet, het weet u misschien ook van niet, in een moskee geweest. En dan zijn er soms wel hele mooie dingen om te zien. Maar er zijn in heel die moskee geen afbeeldingen van mensen, van dieren, van planten en van bomen. Wat er aan kunst is in die moskeeën, ja, dat beeldt niks af. Dus de islam zegt, nee, je mag absoluut niks afbeelden. En soms zijn er ook in de kerk wel mensen geweest die zeiden, nee, dat kan niet, dat mag niet. En die er soms er ook bezwaar tegen hadden, dat een foto van hen werd gemaakt, want zei, ik mag niet afgebeeld worden. Mijn vrouw had een opel, en die zei toen mevrouw een keer een foto van haar wilde maken, nee, geen portret van mij, want mijn portret staat in Romeinen 3. En toch is dat niet terecht, denk ik, hè, dat we hier in dit tweede gebod een verbod op alle beeldhouwkunst en schilderkunst zouden hebben. Want in de tabernakel, dat kunnen we duidelijk lezen in alle voorschriften rondom de bouw van de tabernakel. In de tabernakel was wel beeldende kunst. Er werden zelfs 2 mannen daartoe uitgezonderd om beeldende kunstwerken voor de tabernakel te maken. Dat was in de eerste plaats Aholiab en in de tweede plaats Bezaliel. En dan staat er zelfs in Exodus 35, en de geest van God heeft hem, dus dat is Aholiab en ook Bezaliel, vervuld met wijsheid, met verstand, met wetenschap, namelijk in alle handwerk, en om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud
en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding. Nou, dat is beeldhouwkunst, dat begrijpt u wel. Om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle vernuftige handwerk. En dan moet u goed opletten wat ik zo even las, hè. Waar hadden nou die twee mannen die wijsheid vandaan om al die mooie dingen te maken? Hadden ze die van zichzelf? Hadden ze daartoe bepaalde talenten? Dat staat er niet. Er staat dat de geest Gods hen vervulde. En dan moet ik daar iets van zeggen. De geest, als die hier genoemd wordt, dan gaat het hier om de geest in zijn algemene werkingen. Zo veert trouwens al aan het begin van de Bijbel, hè, Genesis 1. En de geest Gods zweefde op de wateren. Dat is de geest in zijn algemene werkingen. En dat in tegenstelling tot de bijzondere werkingen van de geest. Hè. Dat weet u. De geest die een mens in de schuld brengt. De geest die een mens doet buigen voor God. De geest die een mens leert roepen om genade. De geest die een mens die van nature blind is voor Christus, de ogen opent voor Christus. De geest die een mens deel doet krijgen aan Christus. De geest die Christus verheerlijkt, zo heeft Christus het zelf trouwens gezegd, in Johannes 16, die Christus verheerlijkt. Verheerlijkt ook in al degenen die van Christus zijn. Dat zijn de bijzondere werkingen van de geest. Maar wel, zeg ik dan tegelijkertijd erbij, wel als we nou, hè, we noemen die beeldende kunsten, hè, beeldhouwkunst, schilderkunst, wel gaan we absoluut de fout in, als we die beeldende kunsten en als we die kunstenaars gaan vereren. Als kunst, nou laat ik maar zeggen, bijna een godsdienst wordt. Dat heb je bij bepaalde mensen, hè. Die gaan zo op in de kunst. Dat is bijna een godsdienst voor ze. Nou, dan ben je op verkeerd spoor. Maar dan begrijp je wel, daar gaat het uiteindelijk in dit gebod niet om. Ja, waarom gaat het dan wel, zegt u? Nou, de Heidelberger Catechismus die vat dit tweede gebod kort en heel goed samen. Als die zegt dat wij God in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. En daaruit zien we tegelijkertijd de diepste betekenis van dit tweede gebod. Hoe God te dienen. He, dat wij God alleen zouden dienen, daar gaat het over in het eerste gebod. Dat heeft u de vorige week kunnen horen. He, maar nu gaat het erover hoe God te dienen. Ja, maar waarom zeg je moet er dan met name gesproken worden hier, wanneer het gaat over dat dienen van God en hoe je dat moet doen, waarom moet er hier dan gesproken worden over beelden? Wel, dat is te verstaan, denk ik, tegen de achtergrond van het volk van Israël dat als eerste dat gebod hoorde. Want dat weet u, dat weet jij toch, Israël, dat was een bijzonder volk. Waarom was bijzonder? Niet omdat ze in zichzelf beter waren dan andere volkeren natuurlijk, maar ze waren een bijzonder volk omdat de Heere hen had uitverkoren. En omdat de Heere vanuit zijn verkiezing zijn verbond met dat volk had gesloten, eenmaal in Abraham al, en dat was doorgegaan toen dat volk tot een groot volk werd. En het was ook daarin een bijzonder volk, dat het de woorden van God had ontvangen. In tegenstelling tot de heidenen, ik denk aan dat laatste vers van Psalm 147, hè, daar wordt van de heidenen gezegd, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat had Israël allemaal gekregen. Hun waren, zegt Paulus later in de Romeinenbrief, hun waren de woorden van God toevertrouwd. Daarom was het een bijzonder volk. Maar het was wel door andere volkeren omringd, hè. En wat waren dat voor volkeren? Nou, dat waren heidense volkeren. En kenmerkende van die heidense volkeren, dat was dit, dat ze een bepaalde manier hadden waarop ze hun afgoden dienden. Namelijk, via beelden, ze kenden de beeldendienst. Nou, en daar was Israël mee in aanraking gekomen, hè, al in Egypte.
Want in Egypte, ja, daar werden dieren aanbeden. Hè, de slang werd daar aanbeden. En daar werd de kat aanbeden. En daar werden ook de hemellichamen aanbeden. De oppergod van de Egyptenaren was Ra of Re. En dat was de zonnegod. En ze zeiden dan, daar kwam de farao vandaan. Dus daar waren ze mee in aanraking gekomen. En later kwamen ze met nog meer van die afgoden die in beeld gebracht werden in aanraking toen ze eenmaal in Kanaan waren. He, want toen waren daar de Kanaanieten en die dienden de Baals en die dienden de Astaroth, de vruchtbaarheidsgoden. En die werden ook afgebeeld. Daar werden ook beeldjes van gemaakt. Want hoe ging dat nou met de heidenen? Waarom deden die heidenen dat? Wel, ook al waren ze het besef van de God des hemels en der aarde kwijtgeraakt, toch hadden ze nog wel enig besef van een hogere macht. Calvijn die spreekt dan van scintille, van vonkjes, van kennis van God de Schepper, die onder alle volkeren nog zijn overgebleven. En zochten ze nou die macht, ja waar zochten ze dan die macht? Die zochten ze in de krachten van de natuur. En die zochten ze in, en zelfs in geesten, geesten waarvan ze dachten dat die zetelden in dieren of zelfs in bomen. En wat deed men dan? Wel, die ging men zinnenbeelden voorstellen. Dus daar ging men beelden van maken. En er zat natuurlijk wat achter dat men dat wilde doen en deed. Want, nou laat ik maar eerlijk zijn, over wat zichtbaar is krijg je macht. Daar kan je wat mee doen. He, als iets tegen mij gezegd wordt over iets wat ik niet kan zien, ja, dan kan ik er niks mee doen. Maar, nou ja, voor de kinderen duidelijk. He, ik heb hier nou een psalmboekje in mijn hand. Nou, dat is zichtbaar en daar kan ik wat mee doen. Hè? Ik kan het sluiten, ik kan het open doen, enzovoort, enzovoort. En dat is nou uiteindelijk ook wat men met die beeldendienst beoogde. Hè? Men kreeg daardoor op een bepaalde manier macht over die afgoden. En met dat ze dat dachten, dat ze dat kregen, macht over de afgoden, trokken ze als het ware die afgoden in hun eigen sfeer. He, ze maakten van hun afgoden schepselen net zoals wij schepselen zijn. En daarom komt nou het wezen van het heidendom openbaar. En wat is het wezen van het heidendom? Wel, dat vindt zijn oorsprong, gemeente jongelui, dat vindt zijn oorsprong in de zondeval. En wat is dan het wezen van het heidendom, ook van het moderne heidendom van deze eeuw en van 2021, dat is macht over God willen hebben. Het is, dat zei ik al, vandaar dat men beeldjes maakt om macht over die afgoden te hebben. Maar laten we nou heel eerlijk zijn, zo staan wij, omdat wij ook gevallen mensen zijn, zo staan wij niet zo ver bij die heidenen vandaan. En dat gold ook voor Israël. Al was het dan een bijzonder volk, al had de Heer zich bijzonder aan dat volk kenbaar gemaakt. Want niet voor niets dat de Heer tegen Israël zegt, hebben we dat met elkaar gelezen uit Deuteronomium in 4, wacht u dan wel voor uw zielen. Want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heer op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maak u iets gesnedens. De gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is. De gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt. De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt. De gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. En dat is duidelijke waarschuwing, hè? Dat hoor jij ook wel. En dat deze waarschuwing op zijn plaats was, nou, dat blijkt uit de geschiedenis die de jongens en meisjes, denk ik, allemaal wel kennen. De geschiedenis, He, dat gebeurde tijdens de woestijnreis van de kinderen Israël, de geschiedenis van het gouden kalf. Waarom werd er een gouden kalf gemaakt? Wel, zo wilde men de Heere afbeelden. He, want dat lezen we toen, zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypte land opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde, dus voor dat gouden kalf. En Aaron, notabene de door God als hoge priester aangestelde man in Israël, Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn, notabene. Dus daarmee zei Aaron eigenlijk, dat gouden kalf, dat is de Heere. Nou, en dat kwam nog weer later terug toen Israël eenmaal in het beloofde land was. Hè, in de tijd dat de scheuring had plaatsgevonden tussen het twee-stam- en tienstammenrijk. En je weet, toen was de eerste koning van dat tienstammenrijk Jerobeam de eerste. En wat deed hij? Nou, die liet gouden kalveren maken. En één werd er gezet in Dan en de andere werd gezet in Bethel. En dan lezen we, daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. Hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. En dan heb je het weer hetzelfde als wat gezegd werd bij dat gouden kalf in de woestijn. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgebracht hebben. Dus dat volk had van die zonde in de woestijn met dat gouden kalf weinig geleerd. Dat blijkt wel. Ja, zeg je, maar wat was nou de diepste achtergrond van deze beeldendienst? Wel, ik heb het zo even aangegeven ten aanzien van de heidenen. De achtergrond van die beeldendienst, dat is het ontbreken van iets. Wat ontbrak dan? Nou, wat heel wezenlijk is, hè? Het ontbrak aan de rechte kennis van God. En waar dat komt, hè, het ontbreken van rechte kennis van God, ja, daar gaat men spreken van machten, van machten die men zichtbaar wil hebben. En zo was dat uiteindelijk ook bij Israël, waar nou die rechte kennis van God verdween. En dat betekent niet alleen, hè, dat ze iets van God wisten, maar kennis, dat betekent in het Oude Testament altijd veel meer dan alleen maar weten. Kennis betekent in het Oude Testament altijd omgang hebben met. He, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dat betekent uiteindelijk mijn volk gaat verloren omdat het geen omgang meer met mij heeft. He, waar dus de omgang met God verdween. He, waar dus het leven voor Gods aangezicht, het leven in afhankelijkheid van God, het leven buigend voor God waar dat ging verdwijnen. Ja, daar kreeg men de beeldendienst. Maar hoe komt dat dan? Wel, waar ligt nou de wortel? Ik denk dat dat een heel wezenlijke vraag is, hè, die ook ons aangaat. Waar ligt nou de wortel van het gebrek aan die kennis, aan dus die omgang met God, die kennis van God. Gebrek aan kennis van het wezen van God. Het gebrek aan kennis van de deugden van God, de eigenschappen van God. Waar ligt de oorzaak daarvan? Wat dacht u? Nou, ik denk dat dat helemaal niet zo moeilijk is om op die vraag een antwoord te geven. Die ligt in dit, hè. Dat de mens niet meer luistert naar het woord van God. En niet alleen dat hij niet meer luistert naar het woord van God, dat hij niet meer wil buigen voor dat woord van God. Want wat is nou het woord van God? Ja, zeg je, dat is die Bijbel. En dat is dat boek dat we allemaal hebben, hè, in onze huizen. We hebben het hier voor ons, het ligt hier op de kansel. Maar wat is nou dat woord van God? Wat gebeurt er nou in dat woord van God? Nou, daar spreekt God. En dan gebruikt de Bijbel daar een woord voor. Hè, dat is, ja, denk ik, onvervangbaar. daarin openbaart God zich. Dat wil zeggen, daarmee geeft God zich te kennen. Als we dat woord van God niet hadden, gemeente. Als we het woord van God niet hadden. Dan zouden we niet weten wie God was. En dan zouden we niet weten wie Christus was. En dan zouden we niet weten wie de Heilige Geest is. Dus in dat woord maakt God zich kenbaar aan ons. En waar dan niet meer gewandeld wordt. In het licht van dat woord. Ja, dan is het duidelijk, hè. En ik denk dat dat een probleem is. Ik kom daar straks nog uitgebreid op terug. Dan gaat men wandelen bij eigen licht. He, ook ten aanzien van de dienst aan God. He, dan, nou ja, zegt men natuurlijk, als men dan nog een beetje wil toegeven dat er een God is. He, ja, maar ik dien hem wel zoals ik dat wil. He. Dan komt er dus een godsdienst naar eigen smaak en naar eigen snit. Omdat men niet weet vanuit het woord wie God is en wat God rechters vragen kan van ons. Dus heel eenvoudig gezegd, gemeente. Heel eenvoudig gezegd, waar het zicht gaat ontbreken op het wezen van God. En waar we hem niet meer kennen als de hoge en verhevene. En zo openbaart hij zich toch in zijn woord. Hè? Niet als die God met wie je, nou laat ik maar zeggen, een vriendje kan zijn of zo. Hè? Maar de hoge en verhevene, waar dat ontbreken gaat. Daar gaat ook ontbreken. Daar gaat men ook kwijtraken. Het zicht op de ware dienst van God. En dan gaan we eerst over dat wezen van God als de hoge verhevene zingen met elkaar. En wel uit de 89ste psalm. En daarvan het vierde vers. God is op de hoogst geducht. In zijn der heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen, wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Zo groot is God, hè? Zo heerlijk is God. Grootmachtig zijt gij, o Heere, ja, eindeloos in vermogen. En uw onverbreekbare trouw omringt u van elks oog. En ook het zesde, gij schiept het barre noord en zoele zuiden saam. Psalm 89, vers 4 en 6 zingen we. Thank you. gemeente, we zeiden waar het rechte zicht op het wezen van God gaat ontbreken. Daar gaat ook het rechte zicht op de ware dienst aan God ontbreken. En zo komt het ook naar ons toe, naar u, naar jou en naar mij. Want oh nee, wij reformatorische christenen hebben geen houten en geen stenen beelden van God waarvoor we buigen. Althans letterlijk, en toch kunnen we niet zeggen dat dat tweede gebod ons niets te zeggen heeft. Het raakt ook ons. Want wat is nou het kenmerkende van deze tijd? Er zou natuurlijk heel wat over kunnen zeggen, hè. Maar ik denk toch dat ik nou aan de hand van wat nou vanavond tot de orde is, zou kunnen zeggen, zou moeten zeggen, het kenmerkende van deze tijd is terugkeer tot het heidendom. En dan is dat een heidendom van onze tijd. Denk ik wel eens dat nog veel driester is dan het heidendom uit de dagen van het volk van Israël in het Oude Testament. Want waar blijkt nou dat heidendom uit in onze tijd? Nou, dat blijkt uiteindelijk hierin dat men niet buigt voor het woord van God. Er is maar één waarvoor men buigt tegenwoordig, hè? Weet je wie dat is? Dat is de afgod met twee lettertjes. Dat is de afgod ik. He, als ik de cultuur van onze tijd zou moeten samenvatten. En helaas, dat is ook iets wat je terug tegenkomt in de kerk. Dan is dat de ik vind cultuur. Ik vind cultuur. Want natuurlijk, natuurlijk zegt men dan, ja, we gaan nog wel eens naar de kerk. En we zijn, oh zeker, we zijn godsdienstig. En de kerk gaat, nou ja, natuurlijk, dat, daar houden we ons nog wel een beetje aan. Maar over het hoe van de godsdienst, dus over de vorm en het wezen ervan, wandelt men naar zijn eigen voorstellingen. Buiten het woord van God om, wordt, nou laat ik het zo maar zeggen, wordt een godsbeeld geformeerd, zoals verdorven verstand dat zich indenkt en bovenal zoals dat verdorven verstand dat begeert. Er heeft een aantal, nou ruim anderhalf eeuw geleden in Duitsland een filosoof geleefd, Feuerbach. En Feuerbach die zei, ja er staat aan het begin van de Bijbel, God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Hij zei, maar tegenwoordig is het omgekeerd, de mens schept zich een God naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En nou bedoelde, Feuerbach was een atheïst, die bedoelde dat helemaal niet om daarmee de Bijbel gelijk te geven. Maar hij zei daar wel iets wat waar is. Hè? Wij scheppen ons een God naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan komt er een complete verwarring. Want ja, de een die doet het zus en die ziet God zus en de ander die ziet God zo. Dat heb je als je je niet meer richt naar het woord van God, hè? Maar als je je richt naar wat jij denkt en wat jij vindt. Toch is er ook nog een eenheid in. Want ten diepste gemeente is die godsdienst, hè, van mensen die niet buigen voor het woord en het gezag van het woord. Dat is uiteindelijk zelfs de naam godsdienst, letterlijk dienst aan God, niet waard. Het is alleen maar zelfdienst. Het is dienst, en dat zei ik zo even al, hè, aan niemand anders dan aan dat verdorven ik van ons. Ik dien de God die ik mij inbeeld en zoals ik hem hebben wil en denk dat hij zijn moet. Zo is het. En zo is de godsdienst naar de mens. En wat nou het kenmerkende van een godsdienst naar de mens, gemeente, dat moet u maar proberen te onthouden. Dat is een godsdienst, daar blijft een zondaar overeind. Dan blijft hij staande. Maar dat het wezen van de ware godsdienst, dat is dit dat de mens het geleerd heeft en leert telkens weer opnieuw. Om opzij te gaan voor God. Dat hij het geleerd heeft en telkens weer leren moet en mag ook. Dat hij buigen moet voor God. Maar dat doet men niet, hè? Dat doet men niet. Men houdt zichzelf staande, men houdt zichzelf overeind. En men zegt, hier sta ik, ik kan niet anders. Ja. En men gaat niet opzij voor God. Maar bedenk één ding, hè. Deze godsdienst. Ja, wat is dat voor godsdienst? Nou, dat is eigenwillige godsdienst, hè. Nadat men, een beetje ouderwetse uitdrukking, eigenwillig, dat betekent dus dat wat je zelf wil, hè. Deze eigenwillige godsdienst. Nou, ik kan u één ding zeggen, ik kan jou één ding zeggen. Dat is een godsdienst waarin God geen behagen heeft. Echt niet. Oh nee? Nee, dan moet je maar denken aan wat hij zegt door middel van een van zijn knechten, de profeten. Hij zegt, tevergeefs. Tevergeefs eren zij mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Want het is geen godsdienst in onderwerping aan Gods woord. En aan zo'n godsdienst, hè, en we hebben er in ons land ruim mee te maken, aan zo'n godsdienst, daar gaat de kerk aan te gronden. Is dat waar? Ja, dat is waar. Want op een gegeven moment, hè, Israël, ik keer nog even terug tot Israël, in de tijd van het Oude Testament. Nou, ik zei het al in de tijd van Jerobeam. Die gouden kalven in Dan en in Bethel en in Juda was het niet veel beter onder verschillende koningen. En wat was het gevolg daarvan? Dat Israël daar bijna aan te gronden ging, want daarom als straf erop ging Israël in de ballingschap in Babel. En zo is dat ook nu, hè. Als er zo'n godsdienst is waarin niet meer gebogen wordt voor God en voor zijn woord. Nou, dat zie je toch in ons land. En wat blijft er uiteindelijk over van de kerk in ons land? Dan wil ik niet pessimistisch zijn, want ik weet ook wel dat de Heer de zijde in stand houdt. Dat weet ik ook wel. Maar je vreest toch wel eens, hè. Je vreest toch wel eens grondig daarvoor. En niet alleen, dan denk ik aan de kerk, maar als nou dat onze godsdienst is, hè. Een godsdienst naar onze eigen smaak en naar onze eigen snit. En dat we zeggen, en zo zal ik het doen en zo wil ik het. Daar ga je persoonlijk aan ten onder. Hoe bedoelt u dat, zegt u wel dit? Een mens moet sterven, hè? Ja, toch? Moet allemaal een keer sterven. En dat weet u, dat weet jij. Sterven, dat is God ontmoeten. En als je nou God moet ontmoeten in dat sterven. En je hebt een eigen beeld gehad van God, hè, in je leven. Je dacht, nou, die God die is alleen maar liefde. Die God is alleen maar, nou ja, die is alleen maar goedig, hè. Dan zou je een andere God ontmoeten daar bij die grote godsontmoeting na je sterven. Dan die je jezelf dacht en die je jezelf wenste. Ja, zegt u, maar dat is vreselijk, dat is vreselijk. Jazeker, is er dan nog een remedie? Ja, er is een remedie. En wat is die remedie dan? Nou, ja, dat kan ik in één woord, twee woorden samenvatten. De remedie is, dat is het woord. En dat zegt de Heidelberger, het woord. En de prediking van het woord. Daar ligt de remedie, hè. En dan begrijpt u wel, dan begrijp je wel, dat raakt in de eerste plaats de dienaren van het woord. Want wat is nou de taak van een dienaar van het woord? Wel, die hebben onderwijs te geven vanuit het woord. Dat is toch de bedoeling van de prediking. Onderwijs geven aan de gemeente en jongerenhoud. Vanuit het woord en ook op de catechisatie en ook op huisbezoek, onderwijs uit het woord. En dan, nou ja, ik ben zelf opgegroeid als jongen in Rotterdam. En dan heb ik het gezien, hè, wat er gebeuren ging in de kerk. Hè. Dan ging men dat onderwijs dat men moest geven in de prediking vervangen, nou ja, door allerlei toestanden in de kerk, hè, allerlei muziekinstrumenten en weet ik allemaal wat voor flauwekul meer. Of soms werd dan ook het onderwijs aangepast aan de smaak van de mensen en aan de behoeften van de mensen. En het is absoluut verkeerd en het leidt tot verderf, want wat staat er in de Bijbel? Tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij die spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad hebben. Niet een klein beetje licht. Nog. Nee, geen dageraad. En dat begrijp ik ook, hè, dat ik moet zeggen, gelijk erachteraan, niet alleen maar over dat woord spreken, hoe belangrijk dat ook is, hè. Maar eigenlijk moet ik het zeggen, het gaat erom dat er uitgesproken wordt. Ja. En dan is nog wat anders nodig dan alleen maar je verdiepen in dat woord. Dat begrijpt u wel. Dan heeft een dienaar van het woord zo nodig. En dat heeft ook een gemeente nodig. De bediening van de geest. En daarom, ja, een van de eerste dingen die gebeuren moet bij de voorbereiding van de prediking. Dat is altijd weer het gebed, hè. Maar ook een van de eerste dingen die gebeuren moet bij u als gemeente, wanneer u naar Gods huis van plan bent te gaan, dat is uw knieën te buigen en te vragen voor de dienaar van het woord, of hij zijn geest wil schenken, opdat het woord, ja, niet alleen maar hier zou komen, maar dat het woord hier zou komen in het hart. Want daar gaat het om, opdat die geest ervoor zorgt. En dat kan de geest alleen, hoor. Dat kan ik niet, dat kan niemand. Hè. Opdat die geest ervoor zou zorgen dat het gepredikte woord zou ingaan in je hart. En omdat je zou gaan weten, nee, ik zeg verkeerd, omdat je zou gaan geloven. Ook wie God is buiten Christus. Jazeker. En dat God buiten Christus is, dat hebben we trouwens gelezen in Deuteronomium 4, een verterend vuur. Een gloed bij wie niemand wonen kan. Dat is God buiten Christus. Maar dat we ook zouden geloven wie God nou in Christus is. Die God die vanuit de hemel der heerlijkheid in Christus zijn handen uitstrekt naar een verloren mensenkind. En die zegt, ik wil je behouden, ik wil je redden, ik wil je verlosser zijn. En we dan zo door de kracht van woord en geest hem zouden leren kennen. En daarom ook, en dat is iets waar je heel je leven, als je een kind van God mag zijn door genade, dat wil zeggen iemand die God heeft leren kennen, dat je telkens weer moet leren om te buigen voor God. In schuldverslagenheid en in besef van je zonde en ongerechtigheid. En tegelijkertijd ook met de benen van die tollenaar in de tempel, ho God, wees mij de zonder genade. En we zo waarderen door woord en geest het geloof werkt in onze harten. We ook dat anderen zouden kennen wat eenmaal Zacharias zong, hem dienen zouden zonder vrezen. Want gemeente, die eert God het meest. Wie? Welke mens eert God nou het meest? Nou, al zou u alles vergeten van deze preek, van dit dan onthouden. Die mens eert God het meest die voor God leeft. Echt waar. Die eert God het meest. Die voor God beeft. En die het nochtans lief heeft. In zijn openbaring in Christus. Want die eert en dient God. Die zijn plaats weet tegenover hem. En die nochtans. Eén ding weet. Ik kan bij hem niet vandaan blijven. Weten dat in hem alleen maar de zaligheid ligt. Dus het gaat ten diepste. En zo is dat tweede gebod, en ook een zegen. Het gaat ten diepste om leven en dood. Want doordat God in dat tweede gebod met dat verbod komt, zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Daarmee zegt God ook, mensenkind, volhard toch niet in eigenwillige godsdienst, want het werkt de dood. Maar waar kennis van de Heere is, en zo hem te dienen is, daar is het andere. Daar is het leven, want het is het eeuwige leven, zei Christus. Aan het begin van het hoge priesterlijk gebed is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan openbaart dat leven zich ook ergens in. Waarin dan? Dat het openbaart zich ook daarin dat je al meer en meer begeert om door dat woord aangaande de kennis van God onderwezen te worden. En wat is ook dat nodig? Want wat kunnen ook na ontvangen genade een verkeerde gedachte soms zijn van God over zijn wegen, over zijn leiding. Dat je soms denkt van, ja, misschien herkent u het wel. Dat je soms, ja, natuurlijk, er wordt gesproken over de vaderlijke leiding van God met een mensenkind. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Is dat nou wel vaderlijk wat God doet met mij? En als het dan gaat om de genadewerkingen Gods in Christus in het hart van een zondaar. En dat je daar soms ook zo'n verkeerde gedachte van kan hebben. Dat je denkt, en God moet het zus doen en God moet het zo doen. En als God dat niet doet, dan zal dat er niet zijn. En dan schrijven we nog weer de Heere de wet voor. Een verkeerde gedachte van God. En daarom hem al meer te kennen. Daar gaat het om, hè. En dat in het aangezicht van Christus Jezus. En hem zo ook al meer lief te krijgen. En hem zo ook al meer te eren. Ja, hem al meer te geloven. En te vertrouwen. Want dat is ten diepste. Het ging over hoe dienen wij God, hè. Dat is thema geweest. Dat is diepst, ten diepste de ware dienst des Heren. Vertrouwen op hem. Dan denk ik aan een man van wie de kinderen wel weten dat hij aan het begin van de Bijbel regelmatig wordt genoemd. En dat er van hem, ja, door de Heere heel liefdevol wordt gesproken. Abraham. Dat is niet voor niks de vader der gelovigen, hè. En dat was nou een man die diende God. En waarin kwam die dienst aan God bij Abraham openbaar? Wel, dat hij wandelde in geloof. En dat hij bij alles wat tegen was, en er was veel tegen hoor, dat hij zich toch als vasthield als ziende de onzienlijke. Hè, dus die niet af te beelden is als ziende de onzienlijke, die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En zeker dan weet ik ook, hè, heel goed, dat die kennis van de Heere, hè, waar je dus aan in delen mag als je het woord onderzoekt, bidden, door de kracht van de geest, dan is die kennis des Heeren altijd hier ten dele, hè, zegt Paulus ook, we kennen ten dele. Maar toch, hè, toch. Eens zal ik hem kennen, gelijk ook ik van hem gekend ben. En dan is hier die dienst van God ten dele. En dan is hier die verering van God ten dele. Maar als dan. En ik zou willen vragen. Verlang je daar nou eigenlijk wel eens naar? Verlang je daar nou echt wel eens naar? Om hem te dienen. In volmaaktheid. We gaan eindigen, gemeente. Beeldendienst. Ik heb gezegd. Dat is eigenlijk God te willen neertrekken. In de sfeer van het zichtbare, in de sfeer van het tastbare. Men wil een God hebben, gelijk men zelf is. Maar waar nou waarachtig geloof komt, hè? Daar wordt dat totaal anders. Echt helemaal anders. Want dan leert men God kennen door het woord. Dan leer je hem kennen zoals hij echt is. En als je hem leert kennen zoals hij echt is, dan leer je ook beven voor God. Maar juist zo ook als die God, voor wie je beeft, toch ook hem te beminnen. Die God die zich zo oneindig in liefde heeft neergebogen tot zondaren. In Christus, in de komst en de gave van zijn Zoon. En de ware verering van God die bestaat daarin. Dat je God gaat aanbidden. Zoals die is. In al zijn deugden. In zijn heiligheid. In zijn rechtvaardigheid. In zijn almacht. In zijn alomtegenwoordigheid. Nou noem maar op. In al zijn deugden. En dan zeg je eigenlijk. Ja, wanneer ik daarover denk. Ja dan is er eigenlijk geen einde aan. Hè. Zo groot is God. Hoe groot is God wel? Hij is, zei ooit een Duitse theoloog, hij is de gans andere. En dan denk ik dat dat een klein beetje stoelt op wat staat in de profetieën van Hosea. Daar zegt Hosea, hij is God en geen mens. En zo is die zichtbaar geworden in zijn lieve Zoon. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wij komen tot u en zeggen uw naam dank voor uw woord. En dan bidden we van u, wilt gij ons leren door uw Heilige Geest om u te dienen. zoals gewerkelijk gediend moet worden en mag worden. En wil ons daartoe dan ook doen buigen voor uw woord, Heere. Al onze gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. O Heere, ook die gedachten die wij soms hebben over de godsdienst, over het geloof, over weet ik allemaal niet wat. En dat we dat nou zouden leren los te laten. En om alleen maar te buigen voor wat Gij zegt. En daarin ligt het leven, daarin ligt de zaligheid. Heere, vergeef al onze zonden ook van deze dienst. Ga met ons op weg naar huis. Wil ons nabij zijn als we nog gaan werken of als we misschien vakantie hebben. Heere, geef dan dat wij de tijd die wij nog ontvangen mogen gebruiken. Opdat wij niet alleen zouden leren hoe u gediend moet worden. Maar dat wij ook zouden leren om u alleen te dienen. En dat betekent je ik van de troon af. En dat betekent God op de troon. Gedenk ons zo dan, om Jezus willen en vaart onze dank uit genade. Amen. Psalm 86. En daarvan het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Gemeente, gaat er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.